Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Uw goedheid, Heere, die is hemelhoog. Uw waarheid is tot een wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. De gemeente willen wij ook vanavond doen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en in aansluiting daarop met elkaar zingen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat is vanavond uit het Oude Testament. En wel uit het boek Deuteronomium. En daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 115, het zevende vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Deuteronomium 6, de versen 1 tot en met 15. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, omdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Omdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebiede, gij en uw kind en uw kindskinderen. Al de dagen uws levens. En opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heer uw Vader en God gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebieden, zullen in uw hart zijn. En ge zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als ge in uw huis zit en als ge op de weg gaat en als ge nederligt en als ge opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen, en ge zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heer uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goeds die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaard en olijfplanten, die gij niet geplant hebt, en gegeten hebt en verzadigd zijt. Zo wacht u, dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult den Heer uw God vrezen en hem dienen. Gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heer uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toren des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken en u van de aardbodem verdelgen. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des Heeren uw Gods vlijtig houden, mits schaders zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we gemeente met elkaar het heilig aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij op deze avond opnieuw komen in uw huis. Heere, dat spreekt van uw goede tierenheid. En wij bidden u, laat dat ons verbreken mogen, Heere. Dat wij hier nog mogen zijn in uw huis. En dat gij ook vanavond nog weer opnieuw tot ons spreken wilt. Dat gij vanavond opnieuw nog uw woord wilt laten verkondigen. Heere, dat wij het vanavond nog opnieuw mogen horen. Dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. Heere, dan hebt u ons ook uw heilige wet gegeven als een leefregel der dankbaarheid. Als die verbondsgaven aan uw kinderen. Heere, laat het toch zo mogen zijn dat uw kinderen een verlangen hebben om in uw wegen te mogen wandelen. Om u daarin te mogen eren en te bedoelen. Dat ze het mogen ervaren wat u gezegd hebt. En mijn geboden zijn niet zwaar. Nee, Heer, als wij vanavond mogen proeven en smaken wat u wilt in het geven van uw geboden. En dat u daarin waarlijk geeft wat u beloofd hebt. Dat het houden daarvan grote loon in zich heeft. Heer, dat we dan een vermaak mogen krijgen in de wet Gods naar de inwendige mens. O Heer, verkwik zo vanavond uw kinderen. Wanneer zij mogen horen wat gij nu begeert, als gij hun de wet geeft in hun hart, om die te doen uit dankbaarheid. Heere, dat vanavond onze ogen daarvoor open mogen gaan, dat de wet van u geen juk is, maar dat de wet in de vrijheid stelt, Heere, om u waarlijk te mogen dienen. O, laat zo vanavond het geheim van uw heilige wet door mogen klinken. Heere, want er zijn zoveel vooroordelen als het gaat over uw wet. En de duivel port ons daar maar in aan om de afschuwelijkheid van de wet ons voor ogen te stellen, Heere. Hoe zwaar het is om u te dienen, Heere. En dat we dit en dat niet mogen. En hij ons een wettisch leven voor ogen stelt, Heere. Waar geen aangenaamheid en waarin geen blijdschap en waarin geen vreugde is. Heere, maar wilt gij het vanavond hem het zwijgen opleggen? Heer, en wilt gij ons de ogen ervoor openen dat uw dienst waarlijk een liefdedienst is. En dat gij in uw heilige wet zo'n heerlijk en groot geschenk gegeven hebt. Heer, maar wij bidden u ook voor allen die daar nog buiten staan, buiten dat heilgeheim. Heer, wij vragen u, wilt gij ook hen vanavond tot u de Heere bekeren? Wij smeken het u, Heere, wilt gij ze ook door die heilige wet, maar dan in haar eisend karakter, neervellen. Heere, die wet, die ook die zijden heeft, dat zij de zondaar buiten u veroordeelt, vervloekt en verdoemd, Heere. O, wij bidden u, laat ons daar ook in de eerste plaats aan ontdekt mogen worden. Omdat we schuiling zouden zoeken bij u, o Heer Jezus Christus, tegen de vloek en de donder van uw heilige wet. Opdat we uitgedreven zouden worden uit onze schuilhoeken, dat we ermee op zouden houden om zelf te proberen aan die wet te voldoen. Maar dat we nou mogen leren rusten op dat volbrachte werk, want u bent de enige ware wetsvervuller, Heer Jezus Christus. Gij hebt hem volkomen volbracht. En dan mogen al uw kinderen achter u schuilen. Heere, zo bidden wij u. Laat ons zo de verschillende werkingen van uw heilige wet vanavond voor het eerst of bij vernieuwing mogen verstaan. Heere, leid ons de komende zondagen dan ook in het rechte verstaan van uw heilige wet. Heere, dat hebben wij zo nodig. Geef dat verdiepende onderwijs dat we allemaal nodig hebben. Vanuit uw woord en vanuit ook de Heidelberger Catechismus. Heere, en dat is nou uw werk. Om die verdieping ook in ons geestelijke leven te aan te brengen. Heer, om al meer ook aan onszelf te sterven. Om ook al meer in u, o Heere, te mogen opstaan. Wij bidden u om dat heilig onderwijs. Dat gij geeft, o grote profeet en leraar van uw kerk. Heer, en als we dan zo ook samen zijn. Heer, en ook geroepen worden om de noden van ons land en volk aan u de Heere voor te leggen. Dan willen wij dat ook doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Waar u ook ons opdraagt door de mond van apostel Paulus om te bidden voor al degenen die in hoogheid gezeten zijn. Heere, geef ook hen de ware wijsheid. In het bijzonder ook hen die vanuit het woord ons land begeren te besturen. Maar die daarbij ervaren hoeveel weerstand er is, Heere. Hoeveel verzet er is tegen uw geboden. Heere, ze moeten dat telkens weer ervaren. Wij bidden u, geef hen volharding. Dat ze mogen blijven vasthouden aan dat woord van u. Alzo zegt de Heere. Gedenk ook aan het werk van de zending. We willen het hartelijk aan u de Heere opdragen. Al die mannen en vrouwen die gij wereldwijd hebt uitgezonden. Om dat woord van u te verkondigen. En daarbij in de dienst der barmhartigheid. Op zondagsscholen. Op de zendingsvelden. In de ziekenposten. Om daar ook met woord en daad daar te mogen ondersteunen, zegen al dat werk, ook wat vanuit het midden van onze gemeente gedaan mag worden. Heren, als wij gedenken aan de familie Visser, aan de familie Wessels, heren, we dragen ze hartelijk aan u op, zo ver weg, maar geef dat ze zich ook verbonden mogen weten door het gebed, ook aan de gemeente. Heren, sterk hen op die eenzame posten. Denk ook hen waar we vanmorgen ook in het bijzonder voor gebeden hebben. En in hen aan al degenen die soms met gevaar voor eigen leven dat woord van u begeren in te dragen in de harten van mensen. En dat is toch ten diepste het geheim van u, o Heere. Zegen dan alles wat daartoe in het werk gesteld mag worden. Denk ook ons onderwijs. We dragen het hartelijk aan u op, Heere. Al de docenten, de meesters en de juffrouws in het onderwijs. O Heere, wat is het nog groot als we dat mogen doen vanuit uw woord. Laat ook die arbeid gezegend mogen worden. Gedenk onze jongeren, de kinderen. Dat ze ook een rechte houding hebben. In het eren ook van al degenen die in het onderwijs boven hen gesteld zijn. Zegen zo het onderwijs. Heere, gedenk ook aan allen die in de zorg werkzaam zijn. Heere, wat is het belangrijk ook. Om in dat werk het te mogen doen vanuit de ware liefde, bewogenheid. Ik denk ook allen die verpleegd worden. De goederee, de Samaritaan. Dat we ze nooit zullen vergeten, heren. Of in andere tehuizen. Gehandicapten. Allen die in psychiatrische inrichtingen zijn. U kent ze, heren. Die door de zorgen van het leven neergebogen worden. Geestelijk, lichamelijk. We dragen ze allen hartelijk aan u op. Zij die alleen hun weg gaan, ook in het midden van de gemeente, wilt u bij ze zijn. Gedenk aan hen die het zo moeilijk hebben met de kinderloosheid. Heer, gedenk ook aan hen die droefheid hebben, weduwen, weduwnaren. Zij die elke keer weer die droefheid moeten inleven, blijf bij ze. Heer, gedenk ook aan hen die de gevangenen bezoeken, wil ook daar zegen geven. Zij die arbeiden onder de krijgsmacht. Of waar dan ook uw woord verkondigd mag worden, gedenk ook uw volk Israël. Wil ook bij hen blijven en geef ook dat uw woord in hun leven de kracht mag doen. Heer, zo bidden wij ook voor elkaar. Heer, en misschien vergeten we dat wel eens, maar wilt u ook bidden voor hen in het zakenleven. Heer, en dat is ook zo moeilijk om daarin ook de rechte wegen te wandelen. Mogen ze ook hartelijk aan u opdragen. Die daarin zulke belangrijke posten hebben, wil ze ook wijsheid geven, eerlijk maken de genade, om ook maar dicht bij u te blijven, ook te midden van al de verleidingen die ook op hen afkomen. Heere, wil gij ze ook gedenken en wil geven dat ze in die zin ook uw opdracht mogen verstaan. Heere, wat wij dan vergeten, wilt u ze niet vergeten, de moeders in de gezinnen, geeft u ze alles wat nodig is. Heer, wat hebben ze toch een belangrijke taak. En geef toch dat ze dat ook ervaren mogen. Hoe heerlijk het is om moeder te mogen zijn. Om de kinderen bij u, o Heer Jezus, te brengen. Laat dan ook de vaders, priesters mogen zijn in de gezinnen. Heer, zo slaan wij het oog op u. Gedenk ook de broeders kerkenraad. Heer, zij hebben ook zo'n gewichtvolle taak. Wil bij ze blijven. Gedenk onze koster. Gedenk de organisten. Gedenk hen die op de zondagsschool zijn. Heer, ook straks onze jeugdvereniging. Laat het een fijne en goede avond mogen zijn. Heer, zo komen wij tot u. Om het opnieuw weer te belijden. Zonder u, Heere, kunnen wij niets doen. Zie zo in gunst op ons neer. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, onze catechismus is zo heerlijk en schoon opgebouwd. En de vragen die elkaar zo opvolgen, die zou je eigenlijk wel mogen vergelijken met schakels in een ketting. De ene vraag grijpt als een schakel in de andere vraag, in de andere schakel. En zo wordt er een gouden ketting geregen. En wat bedoel ik? Wel, als we nou eens even letten op de vragen van de achterliggende tijd, dan zie je dat als er gevraagd wordt, wat houdt dat nou in, de opstanding van de nieuwe mens? Dan luidt het antwoord dat het een ernstige lust en liefde is om in alle goede werken te leven. En dan volgt daar als het ware de volgende schakel. Die zegt, ja, maar u hebt het over goede werken. Maar wat zijn dan goede werken? Dan wordt het antwoord gegeven, dat zijn die werken die geschieden naar Gods wet. En dan komt daar als het ware weer de volgende schakel. Maar wat is dan Gods wet? Hoe luidt dan de wet des Heren? En zo zie je dat de ene vraag in de andere overgaat. En dat zo die heerlijke schakel van de leer die is naar de godzaligheid aan ons wordt ontvouwd. En dan is het als het ware die centrale schakel die twee dingen aan elkaar verbindt, de leer van de goede werken. Waar onze catechismus vorige week ons bij bepaalde dat die goede werken zijn, die werken die geschieden uit een waar geloof, naar Gods wet en alleen hem ter eer geschieden. Die goede werken die nou gedaan mogen worden in dat nieuwe leven, zijn in de eerste plaats dus uit een waar geloof. Alles wat die nieuwe mens nu mag doen, dat zijn vruchten van dat ware geloof. Want het woord des Heren leert ons dat het zonder geloof onmogelijk is God te behagen. Alles wat wij buiten het geloof doen, zegt de apostel, alles zonder het geloof, dat is zonde. Geloof, dat is dat wat ons verbindt aan Christus, aan die ware wijnstok. En door hem alleen kunnen wij goede vruchten doen. We zien dat bijvoorbeeld in het leven van Abel. En daartegenover het leven van Kaïn. Beide offerden ze. Beiden voor het oog deden ze hetzelfde. Maar waar lag nu het grote verschil? Wel, dat Abel offerde door het geloof. God zag Abels offer aan, omdat het een offer was door het geloof. En daarin ten diepste werk van de Heere zelf. En zo spreekt ook de Hebreeënbrief over dat offer. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Vervolgens die goede werken, die worden niet alleen gedaan door het geloof en in het geloof, maar ook tot Gods eer. Dat is een tweede kenmerk van een goed werk. Dat wij het niet doen tot meerdere eer en glorie van onszelf. We hebben daar een tijd terug alweer bij stilgestaan, dat Gods kerk van die goede werken zegt, maar wanneer hebben wij, o Heere, u naakt gezien? Wanneer hebben wij u gekleed? Dat is van zichzelf afwijzend. in het verborgen, met maar één doel, Heere, dat u aan uw eer mag komen. Niet zoals Ananias en Safira, dat wij land verkopen en met de opbrengst naar de discipelen gaan en te zeggen, kijk eens wat wij gedaan hebben. En ondertussen ook nog heimelijk wat voor onszelf houden en het idee willen wekken, kijk eens, die mensen geven nou alles. Och, och, wat zijn dat nu echte christenen. Nee, in de ware goede werken gaat het om dat het in het hart leeft. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen in het diepe besef dat dat betekent dat mijn naam eraan gaat. Goede werken worden gedaan uit die liefde waar de Heere alle eer moet hebben en de naaste daarin mag delen. En tenslotte zeggen ze, goede werken, dat zijn die werken die geschieden overeenkomstig Gods heilige wet. Niet naar onze eigen inzettingen, niet naar onze eigen inzichten. Saul die dacht ook dat hij de Heere wel kon dienen met een offer van het vee van de Amalekieten. Maar de Heer had aan dat offer geen lust, want het was opgekomen uit het brein van Saul. Naar zijn eigen goeddunken, want God had gezegd dat al het vee gedood moest worden. Daarom niet naar eigen inzetting, geen eigenwillige godsdienst, maar alles naar de wil van de Heere, zoals hij dat heeft vastgelegd in zijn heilige wet. Waarvan geld des Heeren wet is rein, zij opent een fontein van heil wat nooit vergaat. Geliefde gemeente, dat we nou bij die heilsfontein, om het zo eens te mogen zeggen, bij dat leven uit die heilige wet, tot de Heer van God, uit dat ware geloof gedaan, dat we daar vanavond bij stil mogen staan, als we een begin mogen maken met de behandeling van Gods heilige wet in het stuk der dankbaarheid, dan willen we dat vanavond gaan doen. En we gaan dan met elkaar lezen zondag 34. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden en de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mijn zielerzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijde en vliede. En de enige waardige God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij aan hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil iets doe. Wat is dan afgoderij? Afgoderij is in de eerste plaats des enigen waren Gods, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Liefde gemeente, bij de aanvang van de behandeling van Gods wet, het eerste gebod, worden wij in de eerste plaats bepaald wie de Heere wil zijn. In de tweede plaats waar hij ons voor waarschuwt. En in de derde plaats wat hij van ons vraagt. Bij het eerste gebod bepaalt de Heere ons bij wie hij wil zijn. In de tweede plaats waar hij voor waarschuwt. En in de derde plaats wat hij vraagt. Toch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 147, de versen 3 en 10. We noemden u met elkaar te zingen uit Psalm 147, de versen 3 en 10. Zeer groot is onze Heer vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En ook het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken. Psalm 147, de versen 3 en 10. Ja, dat is het. Ik zei 7, maar het moet natuurlijk zijn 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Psalm 147, de versen 3 en 10. Zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Meende, wat zou het een heerlijke vrucht zijn. De prediking van vanavond, als u dat ook, na het amen der prediking, vanuit het hart mocht meezingen. Psalm 119, het 24ste vers. We worden vanavond bepaald bij Gods heilige wet, het opschrift daarvan en het eerste gebod. En daarin zien wij wie de Heere wil zijn. In de tweede plaats waar hij ons voor waarschuwt. En in de derde plaats wat hij van ons vraagt. Liefde gemeente, reeds in het paradijs gaf de Heere zijn heilige wet aan Adam en Eva. We lezen dat immers in Genesis 2. Daar staat het. En de Heere gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zo zult gij de dood sterven. Daarin zien wij als het ware de kern van Gods heilige wet. De bedoeling daarvan, om te leven in gehoorzaamheid aan de Heere. En de Heere had natuurlijk ook alle recht om aan Adam en Eva die wet op te leggen. Zij waren immers zijn schepselen en ze waren ook recht en goed uit zijn hand voortgekomen. Hij had hen ook de gaven gegeven om in volstrekte vrijwilligheid hem te dienen. En hij was ook hen in alles nabij. Hij had hen die wet ook in het hart geschreven. Daarin volde zij wat de Heere van hen vroeg. Het was ook het vermaak van Adam en Eva om naar die heilige wet te leven. Het was hun verlangen om dat dag bij dag te mogen doen. In het houden van de geboden van de Heere was hun hoogste geluk gelegen. Het was hun er alles aan gelegen om het zo te mogen zeggen, om de Heere met de liefde van hun hart, hun schepper en hun formeerder te dienen. En zo hebben zij opgewandeld. Liefde gemeente tot. En natuurlijk, dat komt elke keer weer aan de orde. Maar ik hoop dat we er nooit aan gewend zullen raken. Dat ontzaglijke moment. Dat nooit te beschrijven is in zijn diepte. Waar de val ons gebracht heeft. Want daarin zien wij wat er gebeurd is. Namelijk, wat was het doel van de duivel? Om ons te maken tot, overtreders van Gods heilige wet. Daar was hij nu op uit. Dat was nou zijn intentie. Om de mens te brengen tot overtreding van Gods heilige wet. En hij zei daarbij als argument: vrees maar niet voor de straf, want die komt niet. Gij zult de dood niet sterven. Geloof God toch niet op zijn woord. Overtreed nu zijn heilige wet maar. Doe nou maar. Kom nou maar. Eet nou maar van die boom. Je zult echt niet sterven. De mens heeft naar die roepstem geluisterd. Heeft de heilige wet des Heren overtreden. En daarmee zichzelf en al zijn volgelingen in de allerdiepste ellende gestort. Maar gemeente, nu moeten wij goed vasthouden. Dat ook al is dat geschied. En heeft de mens Gods wet overtreden. Dat wij niet zullen denken dat God van zijn heilige wet afstand neemt. Dat hij zegt, ja, nu is de mens gevallen. Nou ja, dan hoef ik ook mijn wet niet meer te handhaven. Dan zal ik ook maar mijn wet laten varen. Nee, de Heere handhaaft ten volle zijn heilige wet. Maar geliefde gemeente, nu zijn wij in plaats van dat we met Adam en Eva in het paradijs die wet van harte lief hebben. Zijn wij nu mensen geworden die tegenover die wet staan. Ja, we denken eigenlijk niet meer aan die wet om daarna te gehoorzamen. We zijn precies tegenover die wet gaan leven. Want daar zijn we bij bepaald aan het begin van onze Heidelberger Catechismus, waar we het geleerd hebben als een samenvatting van wat de Heilige Schrift ons leert over de gevallen mens. Namelijk dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. Geen gedachte meer aan wat de Heere in zijn wet geboden heeft om te leven naar zijn wil. Paulus, als er één is geweest die al deze dingen zo heel persoonlijk van de Heere geleerd heeft en daar ook iets van opgeschreven heeft, wat dat in zijn eigen leven betekend heeft, laten we luisteren wat hij schrijft in de brief aan de Romeinen. Waar het zo heel diep over deze dingen gaat. Dan schrijft Paulus, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Dat zegt hij. Dat was ik. Paulus, ik leefde zonder de wet. Ik begreep de wet in het geheel niet. Ik had geen enkel zicht in de betekenis van Gods heilige wet. Dan schrijft hij, toen kwam de Heilige Geest met de wet in mijn leven. Want zo schrijft hij het vervolgens. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Wat schrijft Paulus daar? En wat bedoelt hij dan? Als die wet in zijn leven gekomen is. Nou gemeente, dan moeten we maar eens luisteren naar dat heerlijk onderwijs wat onze kanttekenaren daarbij deze woorden geven. En dan schrijven zij, toen ik Paulus tot de rechte kennis kwam van de wet, door de werking van de geest, ging ik begrijpen en verstaan dat ook de inwendige begeerten tegen de wet zonden zijn. Toen kreeg hij pas zicht op de wet. Paulus dacht namelijk dat hij die wet wel hield en dat hij eigenlijk zonder zonde leefde. Hij zegt, ik kende de wet niet en daarom was de zonde ook dood. Ik verstond eigenlijk helemaal niet wat de wet van mij eiste. Ik dacht eigenlijk heel eenvoudig dat met een enkele regel ik wel zou voldoen aan Gods wet. Maar toen de wet in haar geestelijke kracht op mij kwam en toen ik hoorde vanuit de heilige wet dat de Heer een volkomen gehoorzaamheid eist, dat de Heere van mij vraagt dat ik met heel mijn krachten, met heel mijn hart en met heel mijn bestaan hem volkomen lief hebben en de naast als mijzelf. Toen ik dat ging zien, toen zag ik in mijn hart dat het precies tegenovergesteld was. Dat ik alles alleen maar deed om Paulus, de grote, de heerlijke, de aanzienlijke te worden. Van mensen geëerd te worden. Ik hield de wet alleen maar tot mijn eigen eer. Maar niet uit die ware liefde. En toen heeft die wet, zo zegt hij, hem gedood. De wet heeft hem doen sterven. Waaraan? Wel aan zijn verwachtingen. Dat hij door het houden van die wet wel zou kunnen ingaan in het koninkrijk der hemelen. De wet werd voor hem levend. De wet verdoemde hem. De wet vloekte hem. En de wet wierp hem neer. En daar lag hij. Dood. Zonder enige hoop. Zonder enige verwachting. En dat werk, dat we tegenkomen, zo zeiden we aan het begin van onze Heidelbergse catechismus. Dat werk van de wet, dat noemen we haar aanklagende functie. Haar veroordelende functie. Of, en dat mag u natuurlijk gelijk weer vergeten, maar misschien voor onze jongeren als het is tegenkomen. De usus elenticus. Dat wil zeggen het gebruik van de wet waarmee zij ons ontdekt. Waarmee zij ons ontmaskert. Waarmee zij het licht van Gods heiligheid in ons hart openbaart, zodat wij zien dat wij niets anders zijn dan overtreders van die heilige wet. En zo liggen wij allemaal onder die wet veroordeeld. En nu dat grote geheim, dat wij ook vanmorgen hebben mogen horen, dat hij nu gekomen om die wet volkomen te gehoorzamen. De Heer Jezus Christus, hij is gekomen. En hij heeft die wet van zijn vader, uit een volmaakte liefde tot zijn vader, heeft hij die wet gehouden. Hij heeft volkomen gehoorzaamd. Kijk, en dat mag dan nog wel even in een leerdienst, dat we daar even de aandacht voor vragen, voor de dingen die misschien voor onze ouderen zo duidelijk zijn van vroeger. Maar wat wij als jongeren misschien zo makkelijk vergeten. Maar hier wordt van de Heer Jezus gezegd dat hij aan de wet gehoorzaamd heeft op tweeërlei wijzen. Namelijk in zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft hij de wet volbracht. En dat wil zeggen, jonge mensen, dat de Heer in al zijn daden, daarom wordt het ook de dadelijke gehoorzaamheid genoemd, in al zijn denken, in al zijn doen en laten, heeft de Heer Jezus volkomen de wet gehoorzaamd. Maar hij heeft hem ook, zeggen we, lijdelijk gehoorzaamd. En dat wil zeggen dat hij door het geven van zijn leven tot betaling van de schuld die er bij de zondaren is vanwege het overtreden van de wet. Nou heeft hij dus voor Gods kind twee dingen gedaan. Hij heeft voor Gods kinderen de wet geheel volmaakt gehoorzaamd. En hij heeft ook voor hun overtredingen van die wet met zijn leven volkomen betaald. Dat is nou het geheim van het werk van de Heer Jezus Christus. En wie nou tot de Heer Jezus de toevlucht neemt en die nou onder hem gaat schuilen, die wordt nou verlost van die vervloekende, van die verdoemende kracht van de wet. Omdat hij, wanneer hij achter Christus wegschuilt, hij kan zeggen, Christus, wet, heeft u voor mij volkomen vervuld. En als de wet betaling eist, dan mag de ziel zeggen, schuilend achter Christus, Christus heeft voor mij de straf op de overtreding van de wet volkomen gedragen. O heerlijk, wie zo schuilen mag achter Christus. O wat is hij dan dierbaar. En zo mag ook Paulus die wonderlijke ruil zien als hij schrijft. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, dat is Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door één, dat is Christus, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Gemeente, dat was nou het geheim van de prediking van vanmorgen. Daar stond hij. Zie hem nog staan? Zie de mens, de tweede Adam, die ging staan in de plaats van de gevallen eerste Adam. Wat Adam niet volbracht heeft, heeft de tweede Adam volkomen volbracht. O, en daarom in het leven van Gods kinderen, als de wet is uitgevoed op het kruis van Golgotha, heeft de wet voor Gods kinderen geen verdoemende, geen veroordelende kracht meer. Maar nu mag zij in het leven van Gods kinderen terugkeren in evangelische zin. Nu mag zij terugkeren als een liefdeswet, als een regel der dankbaarheid, om nu te wandelen voortaan tot ere van die koning, die daar een spotkoning geworden is, omdat zij met de heiligheid Gods gespot hebben. Geliefden, wat een bevrijding voor al degenen die onder de kluisters van de wet liggen, als Christus ze voor hen volkomen vervuld heeft. O, dan gaan zij uit liefde en dankbaarheid wandelen in de wegen des Heren. Zo is het die in Christus is, mag nu bevrijd ademhalen. O, nou hoeft hij de wet niet meer te volbrengen. Hij kon het ook niet, maar hij behoeft het ook niet. Want Christus is zijn volkomen wetsvervuller. En vanuit dat wonder gaat hij nou die wet houden. In verbondenheid. Door het geloof in Christus. Zoals ook Paulus het gaat zeggen. Ik vermag nu alle dingen. Ook de gehoorzaamheid in liefde door Christus. Die mij kracht geeft. O, dan krijgt die wet zo'n lieflijke glans. Want ze is de heerlijke openbaring van een Vader die in Christus met mij verzoend is. Van die wet gaat de dichter zingen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Gemeente, als vanavond die wet opengaat, dan zul je het ervaren dat die wet een fontein van heil is. Dat je in die wet God meer en meer mag leren kennen. Alleen door uw bevelen, zul je dat zinnetje nooit vergeten de komende weken. Als we de wet gaan uitleggen, door die wet krijg ik verstand van God en goddelijke zaken. Heb je je zo wel eens in de wet verdiept, dat die wet je nou meer en meer leert wie God is en wat het leven met de Here inhoudt. Ik hoop er straks nog iets van te mogen zeggen, gemeente. Maar dat is zo'n groot geheim, dat je door de wet meer en meer mag leren wie God nou is. Dat was ook onze eerste gedachte, gemeente. En daarom moeten wij nog één ding zeggen, wat van het allergrootste belang is, als het gaat over de overdenking van Gods heilige wet, namelijk dit. Dat is hoe de Heere zijn wet gegeven heeft, wanneer hij die wet gegeven heeft en wat hij bij die wet gezegd heeft. En dat brengt ons weer een ogenblik even terug bij de wetgeving op de Sinaï. Daar heeft de Heere die heilige wet, die 10 geboden, aan zijn volk verklaard en gegeven. En daar zien wij dat die wet functioneert. En mag ik het maar eens heel eenvoudig maken, ook voor onze jonge mensen. Daar heeft die wet gefungeerd als een verbondsakte. En dat mag je vergelijken met een trouwakte. Waar de bruidegom en de bruid aan elkaar verbonden wordt. En waarin dat huwelijksakte staat geschreven wat de wederzijdse rechten en plichten zijn van degene die gehuwd zijn. En zo mag je het eigenlijk ook lezen in de Heilige Wet. Daar verklaart eerst de Heere wie hij zijn wil voor zijn volk. En daarom is dat opschrift van de Heilige Wet onmisbaar om de wet te mogen verstaan in haar geestelijke zin, in dat leven der dankbaarheid. Want wat heeft de Heere gezegd, voordat hij zijn wet ging afkondigen, wel deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gemeente, als wij dit opschrift vergeten, zullen wij nimmer, nooit tot de rechte kennis komen van Gods heilige wet. Die wet die van nature, zo hebben we gehoord, bij ons bitterheid en verzet oproept. Die ons niet aangenaam is. Maar als we de wet gaan lezen in dat hele heerlijke opschrift, dan wordt die wet voor ons een liefdedienst. De wet die buiten dit opschrift, om het zo te zeggen met Theodorus van de Groe, in het hart van de zondaar niets anders wekt dan vloek en toren, wordt door dit opschrift een liefdedienst. Want wat zegt de Heere hier? Wel, ik ben de Heere, uw verbonds Jehovah. Ik ben de Heere die met u uiteenzijde, geliefde mijn volk, een verbond gesloten heb, waarin ik u beloofd heb tot uw God en zaligmaker te zijn. Ik richt uit vrije genade met u, o mijn volk, dat verbond der genade op. Ik heb uit vrije liefde naar u omgezien, o mijn volk. Ik heb uw weeklacht gehoord in Egypteland en ik heb naar u omgezien. Gij zocht mij niet, maar ik heb u gezocht in Egypte. Ik heb u niet prijsgegeven, ik heb u niet losgelaten, maar op grond van mijn trouw verbond met Abraham, Isaac en Jacob heb ik u uit Egypte gehaald. Ik ben die God die mijn woord houdt tot in der eeuwigheid. Hier openbaart de Heere zich als die God die zich garant stelt voor zijn eigen woord. Ik ben die God die trouw houdt aan dat verbond dat in alles wel geordineerd is. Dat verbond dat van geen wankelen weet. En daarom, o volk, zijn jullie in Egypte niet omgekomen. Dat is onverdiende zaligheid. Jullie hebben jezelf niet bevrijd uit de kluisters van de slavernij. Maar het was mijn opzoekende liefde die jullie daar uitgehaald heeft. Ik zag in ontferming op jullie neder. Dat is de liefdesverklaring van die grote bruidegom aan zijn bruid. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Daarin ben ik die vertrouwen verbond, Jehovah, die om de liefde die ik daarin heb geopenbaard aan u, u niet zal begeven en niet zal verlaten. Ik doe het, ik alleen. En dan komt er ook daar in het geheim, dat als de Heere die wet geeft, wat zegt dan Ezechiël? En ik, de Heere, zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren om die te doen. O, laten wij dat zien, dat het alles uit God is. O, dat wij niet zien dat wij dat moeten doen en dat wij dat moeten volbrengen en dat wij wel naar Gods wet zullen kunnen leven en dat wij die wet zullen kunnen houden. Ik, de Heere, uw God, ik sta ervoor in. En het zal mijn werk zijn dat gij naar mijn wet zult leven. En dat zult gij doen door mijn geest die ik u geven zal. O, wat is dat een wonder. Nou hoeven wij het niet te doen. We kunnen het niet, maar we behoeven het ook niet. En wat verlost mij dat? Toch van alle krampachtigheid. Wat verlost mij dat toch van alle wetticisme? Want ik kan het niet. En ik zal het nooit doen uit mijzelf. Maar God zegt, en ik zal mijn geest geven. Ik de getrouwe verbond, Jehovah. Ik ben een volkomen God. En al wat u ontbreekt, schenk ik op mijn trouwverbond, mild en overvloedig, ook het houden van mijn wet zal ik u geven door mijn geest. Dat is het nou, geliefde gemeente. Geen wet zonder heerlijk evangelie. Ik ben de Heere, uw verbond, Jehovah. Ik ben het die u verlost heeft. En wat krijgt dat een heerlijke klank in Christus Jezus. Hij is de ware verlosser. En in hem zien wij hoe heerlijk de Heere zijn genade heeft gegeven. De heilige wet, ze toont ons wie de Heere wil zijn. Onze tweede gedachte luidt, waar die Heere ons in liefde, mag ik het zo zeggen, voor wil waarschuwen. En laat dat dan elke keer maar weer doorklinken, dat het enkel liefde is van een getrouwe en goede tierenvader aan zijn kinderen. En zo klinkt ook dat woord, mijn kinderen, mijn volk, zult ge geen afgoden hebben voor mijn aangezicht. Je hoort als het ware een vader die zijn kinderen in liefde vermaant en zegt, je moet geen afgoden hebben voor mijn aangezicht. En we zien in dit eerste gebod al direct waar het over gaat. Namelijk over de verhouding van de mens tot de Here. En dat maakt onze Heidelberger Catechismus ook duidelijk met die vraag van, kunnen we de wet dan ook nog onderscheiden? Ja, in twee tafelen. De eerste tot het vierde gebod en het vijfde tot het tiende gebod. Waar het in die eerste vier gaat om de dienst aan de Here. En in die andere om de dienst aan de naaste. En zo heeft de Heer Jezus het zelf ook samengevat. Als gevraagd wordt aan hem, maar wat zegt nu de heilige wet? Dan zegt hij dat we de Heere onze God boven alles lief moeten hebben. Het eerste tot het vierde gebod. En daarnaast als onszelf het vijfde tot het tiende gebod. En dan zegt de Heer, als het nou gaat om mij en om de verhouding tot mij, dien dan mij en heb mij alleen lief. Mag dat een bruidegom dan niet vragen van zijn vrouw? Gemeente, als we nou mogen weten dat de Heer en zijn gemeente zo heerlijk worden afgebeeld in dat huwelijk, is het dan onterecht als een bruidegom vanuit zijn hartelijke liefde vraagt aan zijn bruid, zul je nou niet naar een andere man kijken? Zul je nou geen andere man beminnen? Maar zul je nou mij lief hebben? Zo zegt de Heer als het ware als die grote bruidegom die zijn kerk gekocht heeft met de duurste prijs. Zijn leven. Als je nou een ogenblik weer terugdenkt aan de preek van vanmorgen. Mag Christus het dan niet vragen aan zijn bruidskerk? Zul je geen andere goden dienen dan alleen mij? Ik die je zo volmaakt lief gehad heb. Zoek het nou toch bij niemand anders. Zoek het nou toch niet zoals de heidenen bij allerlei afgoden. De heidenen waarvan Paulus zegt, ze konden God kennen uit zijn heerlijke en wonderbare schepping. Maar ze hebben goden niet verheerlijkt of gedankt. Laat dat zo niet bij u zijn, zegt de Heere, dat u mij niet geeft de eer waar ik zo recht op heb. Dat ik u geschapen heb. Maar dat ik u door mijn heilige geest in die waarachtige wedergeboorte vernieuwd heb. Wilt u dan toch mij eren, zegt de Heere, en niet een ander eren, nevens mij. Vertrouw ook nergens anders op dan op mij alleen. En zo drukt ook onze catechismus afgoderij onder woorden. Wat is dat nou? Ook in onze dagen zou je kunnen zeggen, wat is dat dan? Wel heel eenvoudig, zegt onze catechismus, afgoderij is iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet in plaats van de enige ware God. En dat is nou wat de Heere van zijn kinderen vraagt. Wil je nou alleen, helemaal alleen, op mij vertrouwen? En val nou niet in afgoderij, waarvan onze catechismus een aantal voorbeelden geeft. Afgoderij op zichzelf, toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroepen van heiligen of andere schepselen. En als we straks even kort die dingen aanstippen, dan voel je wel dat al die dingen je afleiden van je vertrouwen op de Heere alleen. En wat is dan afgoderij? Wel, dan denk je als kind misschien direct aan die gouden kalveren bij Dan en Bethel. Of misschien nog wel erger, aan die afgod van de Moloch, waar het volk Israël zelfs kinderen aan offerde. En zeker, dat is ook afgoderij. En dat was het zeker ook in de dagen van Israël. Maar in onze dagen wordt afgoderij ook zo zichtbaar. In die multiculturele samenleving, waar we zien dat er zoveel mensen andere goden dienen dan de Heer. Afgoderij, dat is ook Allah aanbidden en Mohammed alle eer geven. Maar wat is nou de diepste afgoderij? Wel, dat is wat, als ik me niet vergis, die bekende dichter Marsman uitdrukte. Ik ben een god in het diepste van mijn gedachten. Dat is afgoderij. In zijn pure vorm. Jezelf op de troon en je eigen ik aanbidden. En dat is ten diepste aller bestaan. Ook al probeer je dat misschien wat weg te stoppen onder een godsdienstig hart. Onder een godsdienstig kleed. Maar dat leeft nu van nature in ons aller hart. Leven naar het goeddunken van mijn eigen hart. Godsdienst inrichten naar mijn eigen opvattingen. Bewaar me, Heer, voor afgoderij. Toverij. Toverij, dat is op magische wijze allerlei bezwerende spreuken uitspreken, waardoor je wonderlijke dingen kunt doen. En gemeente, wees ervan overtuigd dat dat kan. Er is toverij. We zien dat al in Egypte, bij de eerste plagen. Dan kunnen de tovenaars ook veel. God heeft de duivel veel macht gegeven, ook om toverij te doen. En daarom moeten wij dat niet maar wegwuiven, alsof dat er niet zou zijn. De duivel heeft zijn duivelse praktijken. En daarom ook, jonge mensen, moeten wij daar ver vandaan blijven, van al het occulte. Ook al lijkt dat dan heel onschuldig, als je alleen al denkt aan wat jaren geleden onder jongeren populair was, glaasje draaien. Maar als je ook denkt aan stromingen in het culturele leven van jongeren, gothics. Moet maar eens nakijken, gemeente, wat er over deze stroming ook te zeggen is. Mensen die bewust kiezen voor het leven in de duisternis, met de vorst der duisternis. Waarzeggerij, dat is trachten de toekomst te voorspellen, haar te willen beïnvloeden. Zo graag willen weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, buiten Gods woord en de profetie om. En ook dat bestaat, gemeente. En ook er zijn er mensen die daar door de vorst der duisternis als een engel des lichts enig inzicht in hebben. Denk maar aan de waarzegster te Endor. Ook zij heeft aan Saul voorspeld wat er zal gebeuren de volgende dag in zijn leven. En hoe vaak heb je zelf ook niet een heimelijk verlangen om er iets van te lezen. Als je bijvoorbeeld zit bij de dokter te wachten en er is zo'n tijdschrift, horoscopen erin, eens even kijken. Wat zegt die van mijn sterrenbeeld? Toekomst voorspellen. Iedereen wil het zo graag. Radio en tv wijden er allerlei programma's aan. Maar de Heere zegt, het is van mij vervloekt. Wees gewaarschuwd, ook voor waarzeggerij. Het bestaat niet dat wij daarin de rechte weg van de Heere aangewezen krijgen. Laten wij bij al die dingen ons maar houden aan het woord van de Heere. Bijgeloof aan allerlei dingen waarde hechten die geen enkele betekenis hebben. Je kunt maar heel eenvoudig denken aan het getal 13. Maar er zijn heel wat vissersdorpen. Als je de lijst van de kotters nakijkt, Er is geen kotter met het nummer 13. Bijgeloof. Vroeger klokgelui. Om de geesten af te schrikken. Bijgeloof in allerlei vormen. Bovennatuurlijke krachten zien. En daarmee ten diepste twijfelen aan de almacht van het godsbestuur. Afgoderij, het aanroepen van heiligen. Dan begrijpen wij direct wel in de tijd waarin onze catechismus geschreven is. Dat ziet allereerst op de Rooms-Katholieke Kerk. Waar de heiligen tussen de Heer en ons staan als bemiddelaars. Maria bijvoorbeeld. Maar ook dat is afgoderij. Christus is een volkomen zaligmaker. Of hij is het niet. Gemeente, wat kunnen wij ook aan heilige verering doen? Laat ik maar heel concreet het ook naar onze jonge mensen zeggen. Als je nou eens kijkt in je kamer. Wat hangen daar voor posters op? Is het de keeper van PSV? Die je vereert. Het geweldige gaven die hij heeft. Hangt er een popster waar je zo door geroerd bent hoe hij zingt? Afgoderij ligt zo dicht na ons. Denk aan de mode om die op de voeten willen volgen. Wat kun je er afgoderij mee plegen? Of opgaan in de techniek om daar alles van te verwachten. De medische techniek of de computertechniek. Wat kunnen wij met al die afgoderij doen? Een gemeente, het kan ook zo dichtbij komen. Ook in ons godsdienstige leven. Wat kunnen wij ook Gods kinderen op een stoel zetten en ze vereren? De Heere laat het niet toe. Maar weet u wat de allerergste afgoderij is? Dat is afgoderij plegen met je bekering. Dat is dat je met de weldaden van de Heere iets gaat worden. Dat je jezelf bijzonder gaat vinden. Om wat de Heere in je leven heeft willen werken. Pure afgoderij. Waar de Heere zo'n groot verdriet mee gedaan wordt. En laat het daarom ook mogen gelden. Wat de dichter zingt. Ik ben de Heer uw koning. Die u uit Egypte bevrij. U leidt uit uw slaafse woning. Dient dan geen goden. Nevens mij. Volg nu mij alleen en vertrouw nu mij alleen. En dat is het waar onze catechismus ten slotte heen gaat. En dat is onze derde gedachte. Wat hij van ons vraagt. Liefde gemeente, en dan worden wij zo in die catechismus onderwezen. Wie de Heere nou wil zijn. Want het eerste wat wij dan horen. Wat zegt dan de Heere? Leer mij toch meer en meer kennen. Op de rechte wijze wil mij ook alleen vertrouwen. Dat is het wat de Heere zegt in positieve zin. Als hij ons gewaarschuwd heeft voor allerlei vormen van afgoderij. Waar wij iets in vinden naast hem. Gaat hij zeggen, maar nu zal ik je vertellen. Hoe je nou werkelijk leven mag, mijn kind. En dat is leer mij meer en meer kennen wie ik ben. O, en zie dan steeds meer en meer op mijn zoon, in wie ik mij mijn hart verklaard heb. Als je nou op Christus ziet en wie hij is, o, dan zie je meer en meer wie ik ben. Want Christus verklaart mijn hart. En in Christus moogt gij mij nu leren kennen als een verzoend vader. Zie in Christus. Wat er in mijn hart leeft, namelijk een fontein van liefde voor mijn kinderen. Leer mij nu meer kennen, want dat is het eeuwige leven. Dat je mij kent, de enige waarachtige God en Jezus Christus die ik gezonden heb. Om hem nu in Christus meer en meer te mogen leren kennen. In zijn ontferming, in zijn genade, in zijn barmhartigheid. In zijn beschermende liefde. Daarom vertrouw nu alleen op mij. O, waag het nu toch alleen met mij. Vertrouw mij nu. Wantrouw mij toch niet. En leg nou heel je leven in mijn handen. Kom, zegt de Heer, schuil nou als een bankuiken onder mijn vleugelen. Zoek nou bij mij bescherming. Zoek nou bij mij bewaring. En dan zegt ook onze catechismus: om nu in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij aan hem alleen te onderwerpen. Kom dan maar, te midden van je lijden, te midden van je strijd. Kom dan maar tot mij en zie maar dat ik een goede tieren en genadig vader ben. En onderwerp je nu maar aan mijn leiding. Kom maar, mijn kind, met al je noden, je zorgen, je droefheid, alles wat je in je leven kwelt. Kom, zie nou toch op mij. Steun nou toch op mij. En laat je leven nu door mij leiden. Zie nou toch, mijn kind, dat degenen die mij liefhebben, alle dingen moeten medewerken ten goeden. Namelijk gij die door mij geroepen zijt naar mijn enig eeuwig voornemen. Ik heb je van eeuwigheid lief gehad. Zou ik het dan verkeerd met je doen in je leven? Ook al kun je mijn weg soms niet begrijpen. En gaat mijn weg soms door de zee. En worden mijn voetstappen niet gekend. Dat je me niet kunt narekenen. Maar laat het dan ook in kinderlijke ootmoedigheid en afhankelijkheid een leidzaamheid zijn waarin je zegt: Heere, leer mijn leven toch maar besteden in uw dienst. Leer mij dan maar volgen zonder vragen. Ja, ook al kan het dan soms wel eens zo zijn dat je het echt niet meer ziet en niet meer weet. Heere, hoe moet dat nu verder in mijn leven? Dan zegt de Heere: klamp je dan daarin, maar vast aan hem die het aan het kruishout heeft uitgeroepen. Waarom, waarom, o God, hebt gij mij verlaten? Hem alleen alle goeds verwachten. Laat er in je leven een gegronde verwachting zijn. Een hoop dat ik het goed zal maken in je leven. Dat ik waar zal maken in je leven wat ik beloofd heb. Daarom zeg ik het je ook toe. Werp maar al je bekommernis op mij. Want ik zal voor je zorgen. Verwacht in alle nood. Maar dat ik het wel zal maken. Dwars door alles heen zal ik het maken. Wat ook mijn kind heeft opgeschreven. Alle goede gaven en alle volmaakte giften, ze komen van boven, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering of schaduw van omkering is. Wat ik beloofd heb, zal ik doen. En ik heb het gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan mag de dichter het ook zingen, als hij daarvan weet. Hij zal hun het goede niet in nood, onthouden zelfs niet in de dood, die in oprechtheid naar zijn wet voor hem leven. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. O, wat komt de Heere toch te zeggen vanavond in dit lieflijke gebod, om niets te zoeken bij de afgoden, maar het nou alleen bij hem te zoeken. Hij zegt: heb mij nu toch ook van harte lief, van ganser harten, en leef nou in kinderlijke vreze gehoorzaamheid en eer mij nu. Liefhebben, dat wil zeggen, jezelf verloochenen. Dat is de ware huwelijksliefde. Jezelf verloochenen ten behoeven van de ander. Heb mij lief, dood daarin je eigen begeerten en wandel nu in mijn wegen. Vrees mij, dat wil zeggen, laat nou bij al de dingen die je doet in je leven telkens die vraag zijn: Heere, hoe zal ik wandelen? Om nou niets te besluiten dan dat je eerst je handen gevouwen hebt en vraagt: Heere, leer mij ook in deze naar uw wil te handelen. Om daarin ook de Heer alleen te bedoelen en hem alleen de eer te geven. Zodat het ook mag zijn in je leven: God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hij hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Als dit eerste gebod beoefend mag worden in de rechte gestalte door Gods Heilige Geest, gemeente, dan heeft dat ook een radicale consequentie in je leven. En dat is de slotconclusie die onze catechismus zo helder trekt. Luister maar wat ze dan ten slotte zegt. Dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Gemeente, we hebben ook in ons gebed gedacht aan al degenen die in het zakenleven staan. En welke roeping dat zij ook hebben en verantwoordelijkheid in onze samenleving. Maar laat ook dit gebod ook hen meegaan, zoals het ons allemaal mee moet gaan. Maar dat je juist bij moeilijke keuzes, juist waar de verleiding van het geld en het grote goed soms zo dichtbij kan zijn, dat je dan ook mag zeggen dat ik eer dat ik iets zou doen tegen Gods wil, mijn vertrouwen alleen op hem stel en nooit iets van mensen verwacht. Of dat ik iets doe tegen de wil van de Heer. En dat zie je ook direct aan het begin al van deze zondag terugkomen. Dat ik zo lief als mijn zaligheid is, dat je het zo mag ervaren dat alles wat ik tegen Gods wil in doe, breng mij van de Heere af. Dat kost het behoud van mijn ziel om het zo te mogen zeggen. Heere, zo lief als ik mijn zaligheid heb, zo wil ik ook de afgoderij vlieden en u van ganser harte dienen. Gevoel je het, gemeente? Die radicale keuze in het hart om nu de Heere te volgen. Dan kan het wel eens zo zelfs zijn dat Christus moet zeggen, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niets waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niets waardig. Voel je iets van die radicale keuze, waarin het in betekent om van alle mensen, zelfs van vader en moeder, af te mogen zien, om mijn vertrouwen geheel en alleen op de Heere te stellen. Oh, dan kan dat wel eens dwars tegen je vlees ingaan. En dan gevoel je ook dat je daarin sterven moet. Maar als je dan mag zien op de Heere, dan mag het wel eens leven van binnen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde? Nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Ja, dan maar alles laten varen, voordat ik iets zou doen tegen zijn heilige wil. En dat kan dan ook, want als het leven mag, God is mijn hulp, God is mijn schild, wat zal dan een nietig mens mij doen? O gemeente, zo hebben we vanavond een begin mogen maken met de heerlijke wet des Heren. En dan zegt de Heere, gij zult, gij, dat bent u, dat ben jij en dat ben ik. God legt vanavond een appel op ons hart en hij zegt, zul je nou geen andere afgoden nevens mij dienen? Liefde gemeente, Jozua heeft eenmaal het volk voor die keuze gesteld. De Heere of de afgoden. De Heere stelt u vanavond opnieuw voor die keuze. En hij werkt in uw hart. In jouw hart en in mijn hart. Het antwoord van Jozua. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Amen. zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, laat dat toch de vrucht mogen zijn van de prediking van uw heilige wet. Dat zij in het hart van uw kinderen die liefde mag doen ontvlammen. Om nou naar die heilige wet te mogen leven. Dat ze een vermaak mogen hebben in uw wet. En dat ze die geestelijk mogen verstaan, Heere. Waarin ze de zonden zien die er liggen op de weg. Om die nou in uw kracht te mogen bestrijden, Heere. Maar ook dat heerlijke leven. Waar u nou uw kinderen toe oproept, dien mij nu alleen, vertrouw mij alleen. Laat mij nou uw leven leiden in alle ootmoedigheid. Zoek het nou bij mij de Heere alleen. En zie toch wie ik voor u zijn wil. Ik zal u bewaren en ik zal u beschermen. Ik zal u leiden en ik zal voor u zorgen. Want ik ben uw God, de Heere, uw Jehovah. Die u uit het rijk van de vorst der duisternis verlost heeft. Ik zal niet laten varen het werk dat mijn hand begonnen heeft. O Heere, geef dan zo in ons hart dat heerlijke verlangen. Om zo te mogen wandelen, te sterven aan onszelf. Te sterven aan de zonden en op te mogen staan. En te wandelen in die goede werken naar uw heilige wet. Uit dat ware geloof. Uwe naam ter eer. En als we dan zo nog niet leven, o laat dan uw heilige wet ons mogen verschrikken. Uw heilige wet ons mogen achterna jagen. Totdat wij in Christus rust gevonden hebben. In hem die volmaakte wetsvervuller. Heere, ga zo met ons mee. O de komende week weer in. Breid gij uw vleugelen over ons uit. Zorg voor ons. Wees ons genadig. Blijf bij ons. Om Jezus wil bidden wij u. Uit genade alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar van de 10 geboden des Heren de versen 1 en 2. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. De versen 1 en 2 van de 10 geboden. Liefde gemeente, ontvang nu de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.